Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Matteüs 9, vers 1 tot en met 17. Matteüs 9, vers 1 tot en met 17. Door te zingen psalmen, psalm 40, vers 1. Psalm 79, vers 7. Psalm 32, vers 1, 4 en 6. Psalm 89, vers 7. Psalm 22, vers 15 en 16. Het te lezen schriftgedeelte, Matteüs 9, vers 1 tot en met 17. Door te zingen psalmen, psalm 40, vers 1. Psalm 79, vers 7. Psalm 32, vers 1, vers 4 en 6. Psalm 89, vers 7. Psalm 22, vers 15 en 16. Wij wensen u een goede dienst.
Ook voor dit middaguur alleen staan in de naam des Heren, Heren, en die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, en die de trouw houdt van geslacht tot geslacht, die daar leeft tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen vervolgen door samen te zingen van Psalm 40 en daarvan het eerste vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd. Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 40. belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En instemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In een antwoord daarop willen we samen zingen van Psalm 79, het zevende of laatste vers. Dat is een half vers. Zo zullen wij de schapen die berwijden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Het is het zevende vers van Psalm 79. En ieder spreekt het dan in zijn of haar hart samen met de lezing van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gewekt mag worden in onze ziel, opdat uw naam zou mogen worden geprezen. Gun leven aan mijn ziel, zo roept de dichter het uit. Dan looft mijn mond uw trouwe hulpstier, mij in rechte sporen. Och Heere, dat is toch de vrucht van uw opzoekende liefde. dat is de vrucht van de roeping waarmee gij tot een in zichzelf verloren zondaar gekomen bent. Om hem te brengen op de weg. De weg waarop gij voorgaat. De weg die gij zelf zet. Want ik heb gezegd, ik ben de weg. De enige weg, ook de waarheid en het leven. Heere, dat we dan in alle omstandigheden des levens toch u mogen zoeken en bij u mogen schuilen. Dat wij ons voor uw aangezicht in oprechtheid des harten mogen stellen. Ja, met het dichter het uit te roepen door grond en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw Heere. Beproef mij en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. O Heere, van nature kiezen wij onze eigen weg. Maar de vrucht van de roepende daad van u, den Heere, is toch dat wij uw weg mogen gaan. De weg, Heere, die gij in uw woord ons aangeeft. Dan hopen we te mogen zien, Heere, wat het zeggen wil om u te mogen volgen. Om in uw woord onze voetstappen te mogen drukken. Bij het licht van uw lieve geest. Dat de prediking van uw woord, ook in het middenuur, van uw twee daartoe als instrument gebruikt zou mogen worden. Omdat het niet te vergeefs zij dat we ons voor uw aangezicht hebben neergezet. In dit middenuur ook uw woord, Heere, niet alleen centraal mag staan, maar dat het de boventoon mag voeren. Dat het zo'n hoge toon mag voeren, Heere, dat wij eronder vernederd mogen worden. Dat het met zoveel kracht mag zijn dat wij eronder verbroken mogen worden. Dat het met zoveel inhoud mag zijn dat wij ontledigd mogen worden. In en bij onszelf om het alleen van u te verwachten. Die milde geest en niet verwijt. Leid ons om in al de waarheid, Heere. Ontferm u over ons. Geef dat in spreken en in luisteren. Ervaren mag worden dat gij God zijt en niemand meer. Dat gij alle macht hebt in hemel op de aarde. Dat uw woord met majesteit mag zijn. O Heere, dat zou dan door die kracht harten ingewonnen en overwonnen mogen worden. Om voor u de Heere te mogen buigen en bukken in het stof. Om daar te vinden dat gij laag neerziet. En dat gij in uw nederbuigende goedheid dieper gebogen zijt dan wij zijn gevallen. Heere, dat is een geheim. Dat de natuur en het verstand ons niet leren. Maar dat ingeleefd mag worden door uw kinderen. Door een volk dat gij bij de hand genomen hebt. En het gij gevoerd hebt in de grazige weide van uw woord. Een volk dat gij gevoed hebt met honger. Dat gij gelaafd hebt met dorst. Dat al zo, Heere, naar uw welbehagen met alle dingen in u mocht eindigen. Gedenk ons, Heere, zoals we gekomen zijn in dit middenuur. Gij weet van waar en gij weet hoe ver. Gedenk de gemeente, de Raderkerk. Gedenk ons allen tezamen met de vragen en de noden, de twijfels ook soms die in ons hart leven. Ach, Heere, bewaak ons hart. Maar het is genegen om aan alles te twijfelen wat van u is. En heren, we zijn van u afgevallen. Er is een breuk gevallen, heren. En u geloven we alles, behalve wat gij zegt. Wil ons hart inwinnen en overwinnen. Schenk dat ware zaligmakend, kinderlijk, waarachtig, eenvoudig geloof. Dat een gave is van u. Een kracht Gods tot zaligheid. Het werk van uw lieve geest. Ik denk ook degene die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Geef dat waar ze zich ook bevinden. Uw woord zijn kracht mag doen. Hier in de huiskamers, in de eenzaamheid, de ziekenkamers, waar ook, heren. Uw woord mag worden beluisterd, er zelf nog in meekomen en het nog aangenaam maken, maar in het bijzonder dat het mag overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat uw geest overal in deze wereld werkzaam mag zijn. We gedenken het werk der zending, we gedenken het werk dat in uw ganse koninkrijk verricht mag worden door zwakke en onbekwame mensen in zichzelf. Maar wilt gij de bekwaamheid en de kracht schenken? En als ze zwak zijn, dat ze zich dan meer verblijden in hun zwakheid dan in hun kracht. Opdat de kracht van Christus in hen wonen. Heren, want wij zijn soms zo krachtig en zo vernuftig in onszelf. Maar maak ons krachteloos en onvernuftig. Ja, maak ons wat we geworden zijn. Blinder en dwazen in het koninkrijk der hemelen. Maar maak ons ook, heren, wat wij alleen door genade kunnen zijn. Namelijk een kindeke. Want gelijk de kindekes uw woord aannemen en daarmee een zegen ontvangen, zo is het voor een ieder onze nodig om het koninkrijk Gods in te kunnen gaan, een kind te worden. Neem ons alle waardigheid en eigen wijsheid, maar boven alles onze eigen gerechtigheid af. Omdat de gerechtigheid van Christus, het enige middel tot onze zaligheid, waarheid en in oprechtheid benodigd mag worden. Ja, dat we de toevlucht mogen nemen. En rekent gij ons die dan nog toe. Ja, heren, pas het alles toe door uw lieve geest. Wat gij ook in uw woord in dit middaguur tot ons te zeggen hebt. En wij vragen u dat niet om enige verdienst in ons, maar uit enkel genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we stellen ons in dit middaguur onder het woord des Heren, wat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Waar onze schriftlezing is uit het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Wij verzoeken u te lezen en te luisteren naar een gedeelte van het heilig woord des Heren. Wat u vindt opgetekend in Matteüs 9, te beginnen met het eerste vers. En waar het ontwijfelbaar getuigenis des Heren aldus gelezen wordt.
En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, zij brachten tot hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus een geloof ziende, zeide tot hen geraakte, zo, zijt welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommigen der schriftgeleerden zeiden in zichzelf, deze lastert God. En Jezus ziende hun gedachten, zeide, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des Mensen macht heeft, op de aarde de zonden te vergeven, Toen zeide hij tot hen geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zeide, ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende, hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, die zodanige macht den mensen gegeven had. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matthäus aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën, dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en de zondaren? Maar Jezus zo sporende zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offerande, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem, zeggende, waarom vasten wij en de fariseeën veel en uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen, kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap ongevuld laken op een oud kleed, want de zelfs aangezette lap scheurt af van het kleed, en er wordt een ergere scheur. En men doet geen nieuwe wijn in oude lederen zakken, anders zo bersten die lederen zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de lederen zakken verderven. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe lederen zakken, en beide tezamen worden behouden.
Gemeente, wij hebben zojuist uit het woord des Heren het evangelie van Matthäus horen lezen, en het ging over een drietal onderwerpen. En dan komt het erop aan, op een bepaald moment, om uit een aantal gegevens een keuze te mogen maken, om daaruit te preken, om daar een woord over te spreken. Een keuze die geleid wordt door een Heilige Geest, waarvan wij later zouden moeten en mogen zeggen, ziet, het was goed om over deze dingen met elkaar gehandeld te hebben. Want het is waar, het is een schone zaak wanneer de Heere een verlamde geneest. Het is ook kostelijk hoe hij en onderwijst wanneer het gaat over het vasten en over de vreugde die er mag zijn wanneer de bruidegom er is. Maar toch kwam het in de keuze meer naar voren hoe groot het wonder is dat de Heere een zondaar roept. Een zondaar die zichzelf als zodanig niet kende en die toch door de Heere werd aangezien en geroepen. Mij in de kuil gezonken, heeft hij hulp geschonken, gevoerd uit modderig slijk, mij op een rots gezet waar ik met vaste tred die modderkolkontje ontwijk. Kijk, hier vinden we de kerk op de weg waarop de Heere zich geplaatst heeft door de roepende daad Gods. De roepende daad van God, geliefden. Ja. De Schotten. De Schotten die leggen in de roepende daad van God de rechtvaardigmaking en de vrijspraak. In de roeping ligt alles wat de Heer roept om zalig te maken. En de Heer geeft wat nodig is om die roeping te volgen. En het is zoals een vader en moeder een kind roepen. En dat houdt ook dat woord roeping in, dat zullen we zo dadelijk zien. Dat zo'n kind gehaald wordt uit een plaats waar het niet hoort. Een plaats waar het geen goed kan doen. De plaatsen der zonde zijn in deze wereld menigvuldig en we treden ook niet in details. Maar vader roept het kind, neemt het bij de arm, neemt het mee en brengt het thuis. En de rest komt dan wel. De rest zien we wel. Dus dat komt nog wel. En zo is het, als ik het zo mag zeggen, wat eenvoudig en simpel voorgesteld. Zoals in de Schotse theologie de leer van de rechtvaardigmaking gefundeerd is. Namelijk in het verkiezend werk des Heren, in die roepende, in die reddende daad van de vader die het kind thuis brengt om dan verder daarover te onderhandelen. Waarom die vader het kind geroepen heeft, waarom hij het daar vandaan gehaald heeft en wat de bedoeling daarvan is enzovoort enzovoort. Om zo te onderwijzen in de weg die de Heere wil dat de zijnen gaan zullen. Natuurlijk is daar de orde des heils. De genade van God is echter dat hij op zijn tijd en op zijn wijze onwederstandelijk roept en thuis brengt. Roept en op de weg brengt. Roept en behoudt. De tekstwoorden daartoe voor dit middaguur vinden wij in het 9e vers van Matthäus 9. Waar we Gods onfeilbaar woord in onze tekst andermaal lezen. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. En zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Gemeente, wij willen boven de preek of thema zetten een goddelijke roeping. Daar heb ik ook nog wat bij. Ja, ik heb wel eens meer iets, dat weet u wel, maar toch wil ik dat even van tevoren zeggen. Wij zouden ook kunnen zeggen, het gaat hier om een bijzondere roeping. Dat bijvoeglijk naamwoord kunnen we natuurlijk terecht bij door deze roeping plaatsen. We kunnen ook zeggen een krachtdadige roeping. Dat zou ook niet misstaan. We kunnen ook zeggen een onwederstandelijke roeping. Dat zou ook niet verkeerd zijn. Maar we kozen voor een goddelijke roeping. En waarom? Wel gemeente om, niet om die andere bijvoeglijke naamwoorden als het ware van hun waarde te ontdoen. Maar om al die terminologie uiteindelijk terug te voeren naar de oorsprong. Naar de grond, namelijk een goddelijke roeping. En die goddelijke roeping is krachtdadig, die goddelijke roeping is bijzonder, die goddelijke roeping is onwederstandelijk. Maar als we dat, kijk, dan gaat het, als we natuurlijk die drie, ik noem het nou maar drie. Dan worden we eigenlijk al in een bepaalde richting gedreven om daarover te spreken. Het zijn de bijzonderheid, het zijn de krachtdadigheid, het zijn de onwederstandelijkheid. En daar zijn natuurlijk, daar is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar waar het om gaat, is dat de roeping goddelijk is. Waarmee gezegd wil zijn dat als hij niet goddelijk is, dan is hij ook niet krachtdadig, dan is hij ook niet bijzonder, dan is hij ook niet onwederstandelijk. Er zijn veel roepstemmen in deze wereld en de Heer komt op onderscheiden wijze ons te roepen. Maar het vruchtgevolg van de roeping is gegarandeerd wanneer het een goddelijke roeping is. Daar moeten we ons op onderzoeken. Want de roepstem die we gehoord hebben, of het een goddelijke roepstem was, of het het gevolg gehad heeft dat we van koers veranderd zijn, dat we bekeerd zijn. Epistreefijn. Van koers veranderd zijn. Een goddelijke roeping. In de eerste plaats willen we nadenken over de aanleiding tot deze roeping. De zaak van deze roeping. En het doel met deze roeping. Dus een goddelijke roeping. De aanleiding tot, de zaak van en het doel met deze roeping. Hetgeen wij met de hulp des Heren in uw midden willen betrachten. Maar vooraf wil ik u de gelegenheid geven om uw liefdegaven uit te reiken voor de genoemde doeleinden. Kerk Fortuin, diaconie en straks bij het laatste zingen voor de Bovenmansschool. De Heren zegenen u en uw gaven. En wij gaan samen zingen van Psalm 32, de versen 1, 4 en 6. Psalm 32, vers 1, vers 4 en vers 6. geliefde gemeente, dat er de roeping Gods onwederstandelijk is, mogen ons klaar en duidelijk blijken uit de woorden van de tekst die we gelezen hebben. Toch is er nog wel het een en ander over te zeggen tot lering, tot vermaning en tot vertroosting. Want wij weten hoe een kind geroepen kan worden tot de taak die het in het leven heeft, of naar de plaats die het moet innemen, hetzij in het maatschappelijk of in het huiselijk leven. Een kind kan geroepen worden om aan tafel te komen en kan komen. Komen op de roepstem, ziende op het vooruitzicht, wetende dat de roepstem welmenend en ernstig is. En zo kan door het woord de roepstem die uitgaat, gehoord en gevolgd worden. Het kan ook zijn dat het kind in zijn bezigheden zo verdiept is, zo verdiept in zijn spel dat hij de roepstem wel hoort. Maar ach, hij vindt zijn spel, zijn bezigheid belangrijker. Of hij er zo in verdiept dat hij de roepstem wel hoort, maar de ernst er niet van beseft. En dan moet er wat meer gebeuren. Het is niet voor niets dat het spreekwoord zegt, hij moet er soms met zijn haren bij, aan zijn haren bijgesleept worden. Ja, zo kan dat gebeuren, dat een ouder een kind bij de hand moet pakken om het op de plaats te brengen waar het zijn moet. Waar de Heere wil dat zij komen moeten. En gemeente, de aanleiding tot zo'n roeping is op zich naar het woord van onze tekst niet zo heel bijzonder. En toch is het uitermate bijzonder. Wanneer wij beschouwen en wanneer we beluisteren uit het woord wat er plaatsvindt in die roeping, wat de aanleiding is tot die roeping, dan zullen wij met onze mond open zitten van verbazing. Want dat is het, dat moet het zijn. Dat zou gewenst zijn wanneer wij horen wat nu de aanleiding is tot de roeping, tot de goddelijke roeping. En dat is dat Jezus vandaar voortgaande, zonder te onderbreken, altijd voortgaande in die arbeid, in het werk dat de Vader hem had opgelegd, om altijd te gehoorzamen aan de roeping die de Vader hem meegegeven heeft. Namelijk, breng ze tot mij. Breng ze tot mij die van mij afgeweken zijn, die van mij afgedwaald zijn. Breng ze weder tot mij. Want de kerk wordt door Christus teruggebracht bij de Vader. En dat is het grootste wonder wat de mens in dit leven geschieden kan. Teruggebracht naar de plaats waar hij uitgevallen is, tot de persoon die hij verlaten heeft. Dat is de weg der bekering. Dat gaat gepaard met het veranderen van levensstijl en levenskoers, en in het bijzonder met innerlijk berouw. Want het tweede Griekse woord voor bekering is metanoia, en dat betekent berouw hebben. Berouw hebben over de zonde, ja, dat is goed, natuurlijk is dat goed. Maar berouw hebben over de breuk, berouw hebben over de staat waarin wij terechtgekomen zijn. Want gemeente, wij zeiden in de voorafspraak over de keuze die we gemaakt hebben. Maar ik vergat daar nog één ding bij te zeggen. En dat wil ik toch nog even rechttrekken. Weet u waarom dat het ook zo aantrekkelijk is? Namelijk dat het over één ding gaat. Namelijk over zondaar. Over een zondaar. En zondaren zijn mensen die staan schuldig aan een bepaalde zonde. Die noemen we zondaar. Maar zondaar voor God worden betekent eigenlijk niet schuldig staan aan één of twee zonden. Maar dat ziet op onze staat. Op onze staat voor de eeuwigheid. Op onze staat tegenover God. En dat, ik weet natuurlijk wel dat het veel mensen niet zo bijster interesseert. En dat het meer gaat over een aantal dingen, activiteiten ook in het woord en ook door in de weg van bevinding. En toch is het nodig dat wij bepaald worden bij onze staat. Dat wij bepaald worden bij wie wij geworden zijn door de zonde. Zondaar voor God. Want de Heer Jezus zegt immers, en het is een voorrecht. Het is een onuitsprekelijk voorrecht, gemeente, wanneer we daar niet aan voorbij leven. Maar wanneer we daar voor blijven staan. Voor blijven mogen staan. En dat we ter degen van overtuigd, innerlijk overtuigd zijn. Niet met allerlei argumenten en beweegredenen, maar van harte. Zonder tegenspreken, zondaar voor God te zijn. Schuld en straf zijn de elementen die daar een belangrijke plaats bij vervullen. Als er één zondaar in ons midden is, dan is dat een groot voorrecht. Ik hoop dat er meer zijn, ik hoop dat we het allemaal zijn. Waarom? Want omdat de Heer Jezus gezegd heeft, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. Zondaren worden geroepen. De man die hier geroepen wordt, heet Levi. Levi, dat is zijn Joodse naam. Levi kennen we ook uit een van de Bijbelboeken. Levi was een van de zonen van Jacob. En Leviticus, dat is het Bijbelboek dat genoemd is naar degenen die van de stam der Levieten waren en in de dienst des Heren stonden. De naam Levi is een belangrijke naam, in het bijzonder in het Oude Testament. Ook in Marcus 2 en in Lucas 5 lezen we dat deze man die door de Heere geroepen wordt uit het Olaf Levi heette. En dat zijn naam later Matthäus. Matthäus, dat is de naam die thuis hoort in de tijd waarin hij leefde. In het Hellenistisch tijdperk, waarin de Griekse cultuur en de Romeinse staatkundige overheersing tot een maatschappij, tot een wijze van maatschappelijk leven gegoten was die wij het Hellenisme noemen, waarin vooral de Griekse godsdienst en de Romeinse godsdienst een grote rol speelden. Dat het evangelie nu naar die naam genoemd is, Matthäus, dat laat ons eigenlijk zien dat in die naam niet het onderscheid ligt. Maar dat die naam dus een naam is die in die context in die leefwereld thuis horen. Zonder dat daar een geestelijke betekenis aan gehecht moet worden. Maar deze naam was niet zijn doopnaam. Was niet de naam die hij bij de besnijdenis gekregen heeft. Maar is een naam die later in zijn leven aangenomen is. En de Heer heeft hem ook bij deze naam geroepen. Matthäus lezen we. En hij zag een man in een tolhuis zitten genaamd Matthäus. En Jezus neemt het dus over. Daarmee aangevende dat het hier niet om de naam van de persoon gaat, maar om het werk van de Heer. Dat heb ik ook aan willen geven in mijn voorafspraak, dat het een goddelijke roep is. Daar moeten we van uitgaan. Dat is ons uitgangspunt. Dat moet ons begin en ons einde zijn. Wat heeft de Heere in ons leven gedaan? Is God begonnen of zijn we zelf begonnen? Heeft Hij ons geroepen? Of zijn we door bepaalde omstandigheden in de weg van het woord terechtgekomen? Ook dat kan. Als het in Gods raad bestaat, is ook het onderwijs door Gods woord begrepen onder het thema roeping. De roepende daad Gods begint ergens in ons leven en krijgt zijn voortzetting in ons leven. God wordt dan degene met wie wij te doen krijgen. Gods woord wordt dan bepalend voor ons. Dat is het kenmerk van of de roeping goddelijk is. De aanleiding, zeiden wij, want ik word iedere keer weer naar mijn uitgangspunt terug, dat begrijpt u wel. De aanleiding daarvan is, zeiden wij, verrassend. Namelijk dat hij, dat de Heer Jezus in zijn voortgaande arbeid, die de Vader op hem gelegd had, op het moment van eeuwigheid bepaald een mens zag. En dan zult u zeggen, ja, maar dat was natuurlijk vanzelfsprekend. Dat is ook zo. Biologisch gezien, uitwendig, dan zag de Heer Jezus veel mensen. Zoals wij hier 300-400 mensen zien zitten en zoals u hier één mens ziet staan. En degene die bij u in de buurt zitten, ziet. En in die zin, zeiden wij, is er niets bijzonders aan de hand. Maar, nu is het aanzien van mensen een ander zien dan het aanzien van de Heer. Wij kunnen elkaar aanzien en mededogen hebben met elkaar. Wij kunnen elkaar aanzien en respect hebben voor elkaar. Wij kunnen elkaar aanzien en sympathie hebben voor elkaar. Wij kunnen elkaar op verschillende wijzen aanzien. Maar de Heer Jezus ziet deze man zitten in het tolhuis. En dat aanzien van de Heere, dat is bepaald. De engel zegt tot Maria: gij hebt genade gevonden in de ogen des Heeren. De Heere had Maria aangezien in haar nederigheid, in haar geringheid, in haar lage staat. Had de Heere haar aangezien. Want daar ligt Dat is ook een rijk, een rijke boodschap, een rijk gegeven. Wanneer wij aangezien worden door de Heer. Aanzien. De Heer bij. Zegt de dichter. Niet in wat ik ben, maar zie mij aan. Zie in gunst op mij. Heer van Paul, wees mij genadig. Het aanzien van de Heer is zo verwonderlijk. Het aanzien van een mens door de Heer is behoort op de buiten, tot de bovencategorie van alle zien. Maar dan ziet de mens, vanmorgen heb ik er iets van gezegd. Hij ziet een mens. Een mens. Goed en recht uit de hand Gods voortgekomen. Maar nu, wat is die mens? Wat is in hem te prijzen dat gij hem gunsten zoudt bewijzen? Zegt de dichter van Psalm 144. Uitroepende. Over het wonder dat God met een mens van doen wil hebben. En Jezus zag een mens in het tolhuis zitten. We stuiten hier op de vaste grond. En de enige aanleiding tot de zaligheid. Dat de Heer mens aanziet. Aanziet om geroepen om gezaligd te worden. Een mens onwillig, afvallig, wederstrevend, vijandig, blind en dwaas, dood in zonden en misdaad. God en de naaste haat. Een mens, een mens, een mens, een mens. Wie kan zeggen vanmiddag wat een mens is. Wat een mens geworden is. En dat bedoel ik niet in de uitwassen. Van psychopaten vandaag de dag. Op een ongehoorde. En op een onbegrijpelijke wijze naar wapens. Grijpen om een medemens. Jongeren en ouderen van het leven te beroven. Ik heb gezegd, dit gaat om onze staat. De gevallen staat van de mens. Waarmee hij een moordenaar geworden is van zijn eigen zaligheid. Van zijn eigen welzijn. Waardoor hij zich van God vervreemd heeft. Die het goede met hem bedoelt, die het goede gezocht heeft en nog zoekt. Jezus zag een mens aan. Als u nou zo vanmiddag naar de kerk gekomen bent, gemeente, in die onwaardigheid en die rechteloosheid, in die gestalte van verootmoediging en vernedering, dan zult u het met mij bekennen en dan zult u er van harte mee eens hebben, denk ik. Dominee, dat is nou het grootste wonder wat er in mijn leven gebeurd is. Dat de Heer naar mij omgezien heeft. Dat voelt u toch wel. Dat voelt u toch wel. Dat is toch geen kinder. Dat is geen kinderpraat. En toch is het kindertaal. Die de taal van het oprechte kind. Dat opgezocht is. Dat afgedwaald is. Dat teruggebracht is. Dat geen waardering had voor... voor de huiselijke veiligheid en band, maar dat kind dat weggelopen was. En dat niet naar de roepstem geluisterd had, maar nu toch aangezien. Ja. Er was een man in Schotland, die had een dochter en die kon het in huis niet houden. En die trok weg. Die kwam tenslotte in Engeland terecht. Ten slotte in de wereldstad in Londen terecht, waar ze, ja, hoe moet ik het zeggen, in welke omstandigheden ze daar verkeerden. Het past niet om daar dieper op in te gaan. Maar in elk geval, wat deed die vader? Wat deed die man? Hij zag uit naar de terugkomst van zijn dochter, jaren en jaren. Maar die dochter kwam niet terug. En op een avond in de eenzaamheid, ook zijn vrouw was inmiddels overleden, zat hij met de staande Bijbel op tafel. En vroeger schreven de mensen voor in de Statenbijbel hun kinderen op, die gedoopt waren. Hij had de pen ter hand genomen om de naam van zijn dochter uit de Statenbijbel weg te krassen. Door te strepen, af te schrijven. Zodat er een vriend van hem binnenkwam. En die beetje verwonderde keek en zei: wat ben je aan het doen? Jacob. Hij zegt. En de man was tot tranen bewogen en het is toch ook. Het is toch ook wat ding. Tot tranen wogen, hij zegt, ik was, zegt hij, van plan om mijn dochter uit het boek te schrappen. En toen zei die vriend tot hem, de vriend, waar haal je het recht vandaan om je kind uit de Bijbel te schrappen? Ja. Maar ze is al lang, ze is weggelopen en ze is al lang weggelopen. Zo, zegt die vriend. En hoe lang heb jij geleefd? Buiten den Heere en zonder den Heere. Hoe lang heb jij geleefd als een weglopen? Als een verbondsbreker. Hoe lang heb jij de Heere de scheidsbrief gegeven? En toen verbrak en brak zijn hart. En moest hij bekennen dat als de Heere naar recht gehandeld had, de Heere hem nooit had opgezocht en nooit had aangezien. En toen zijn die beide oude mannen op hun knieën terecht gekomen. En hebben ze God groot gemaakt. Dat hij hun namen niet geschrapt had uit het boek des levens. Des lams. En mochten ze samen in de schuld komen voor God. En nu het happy ending. Niet lang daarna behaagde hij de Heere om die dochter in Londen te roepen, in het hart te grijpen, levend te maken, de schuld thuis te brengen en haar het besluit te doen nemen om terug te gaan naar haar vader. En op een avond kwam ze aan in het huis van haar vader in Schotland. Met haar naam geschreven. Niet alleen in de Statenbijbel, maar in het boek des levens. Des lams, waarin hij degene schrijft en geschreven heeft die hij van eeuwigheid heeft liefgehad. Roepen. Geroepen, geliefden, aangezien. O, als de Heer ons aanzag naar wie wij geworden zijn, in onszelf, dan zou niemand onze in het boek des levens geschreven kunnen staan. Maar nu, door de genade van God, door goddelijke aanleiding, door goddelijk aanzien, getrokken te zijn, geroepen. Matthäus, een man die daar in de tolhuis zat, een Jood. Een zondaar, zonder dat dit wist. Was Matthäus al eerder met het woord van God in aanraking geweest bij het evangelie van de Heer Jezus? Enige schrijvers menen dat hij daar inderdaad al langer van gehoord had en dat het moment waarop de Heer Jezus tot hem kwam eigenlijk een stil verlangen in zijn ziel bevestigde om van die hele handel van al dat gedoe verlost te worden uit dat tolhuis. Het zou kunnen. De Heer is eeuwig vrij, hoe hij de zijne roept. Maar het gaat over de zaak van de roeping. Ons tweede punt. De zaak van de roeping. De Heer spreekt de woorden tot Matthäus. Volg mij. Wij zouden kunnen zeggen, hier spreekt zo in de kortheid een militair bevel. Van de bevelhebber. Zoals ook het bevel kan klinken, geef acht. Voorwaarts. Mars. Volg mij. En als dat bevel klinkt, of dat er nu een groep van 30 peloton is, of een compagnie van 100 mensen, zij gehoorzamen allen aan dat bevel. Ja. Maar gemeente, nu bestaat de kerk des Heren niet uit mensen die als, ja, hoe moeten we zeggen, als een, als een kudde dieren op een bevel gehoor geeft. Want de Heer zegt in zijn woord dat op de dag zijner heerkrachten hij een gans gewillig volk zal hebben. Het gaat in de eerste plaats om het horen van de roepstem. De zaak van de roeping is aldus geliefd. Dat de Heer door zijn overtuigende werking en ziel ervan doordringt dat wanneer zij hem niet gehoorzamen, wanneer zij niet naar zijn woord leven en wandelen, dat het einde zal zijn het verderf. Om daar innerlijk van overtuigd te mogen worden, is de roeping waarmee de Heer tot de zijne komt. Want wat betekent naar de grondtekst het woord akoleteo? Dat is roepen. Dat wordt hier vertaald met roepen. Volg mij. En dan volg mij betekent hier eigenlijk, en het Duits heeft daar een woord voor, dat is weggenossen, weggenoot. Wij kennen het woord niet, wij kennen wel het woord deelgenoot, maar niet het woord weggenoot, maar het woord, daar wordt aan mij bedoeld dat degenen die samen op weg gaan. En dan lezen we van Abraham en Isaac en deze beide gingen tezamen. Want wat hadden ze? Ze hadden één doel. Om aan de roepstem des Heren gehoor te geven, overeenkomstig zijn wil. En hier het woord volg mij, dat betekent eigenlijk, ga met mij mee. Ga met mij mee. Blijf niet op jezelf staan. Blijf niet in je eigen gedachten steken. Laat niet je eigen overleggingen je leidsman zijn. En laat niet je keuze bepaald worden door je eigen gedachten en overleggingen en besluiten. Maar volg mij. Ga met mij mee op de weg. Op de weg die ik ben, die ik ga voor de mijne. Ja. Zo is die roepstem, gemeente, van zeer bijzondere aard. Dat nou de Heer Jezus Christus, de eeuwige en enige Zoon van God, hier spreekt tot een mens, tot een tollenaar, tot een zondaar, tot een Godverlater en tot een vijand van vrije genade, dat de eeuwige God in de Zoon tot zulk een mens spreekt, ga met mij mee. Ik dacht toen ik deze woorden las aan de Psalm 122, kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in, daar staan, o God, staat onze voeten. Ja. Gemeente, die roeping is goddelijk. Want als de menselijke roeping tot ons komt en mensen vragen of wij meegaan, dan overwegen wij of het voor ons nuttig kan zijn, of het goed is voor ons, of het voor ons aangenaam is om mee te gaan. Dan worden menselijke overwegingen en overleggingen worden erbij gehaald, maar hier staat daar niets van, want het is de zaak. Het is de zaak van God, het is niet de zaak van de mens, het is Gods zaak. Hij wil dat de zijnen volgen. En wat lezen wij? En hij opstaande volgde hem. Gemeente, dat is het ontzaglijke, dat is het grote van eigenlijk de hele geschiedenis. Dat die roepstem komt tot de mens. En dat die mens mag opstaan. Wat betekent dat? Gemeente, dan komen we tot onze derde gedachte. Het doel van deze roeping. Het doel met deze roeping. Dat Matthäus in plaats van een tollenaar een evangelie schrijven wordt. Dat betekent dat hij van een mens die opging in de wereld en de wereldse dingen, en die in de wereldse dingen zijn roeping zag, en die in de wereld zijn fortuin gemaakt had, zij het op eerlijke of oneerlijke wijze, dat kunnen wij natuurlijk niet bewijzen, of daar kunnen we slecht naar gissen. En het heeft geen zin om dat te doen, want het woord van God zwijgt daarover. Dus. Maar we weten wel hoe dat deze mensen in de ogen van de Joden een zeer verwerpelijke plaats innamen, omdat ze nogal eens beschuldigd werden van afpersterij enzovoort enzovoort. En ach, uiteindelijk, wie vindt nou een belastingambtenaar sympathiek, ook in onze tijd waarin wij leven, waarin de belastingdruk groot is, een belastingambtenaar, dat zou niet de eerste waar wij vriendschap mee zouden sluiten, nietwaar? Maar de Heer heeft hem aangezien. De Heer heeft hem geroepen, volg mij. En de Heer heeft gezegd, kom, ga met mij. De Heer heeft hem bij de hand genomen. En gemeente, dan gaat het over die roeping. Dan kan het woord van God al een langere tijd in het hart werkzaam zijn, zodat er een begeerte gewekt wordt maken. Maar ook een mens mist dan de kracht om op te staan en te volgen. De mens mist dan de kracht en de strijd tegen de strijd van de woord der duisternis en de wereld en allen die bekering tegen willen houden, die in het geweer geroepen worden door de duivel. Die zijn zo machtig en die zijn vlak om bij ons en die zijn om ons heen. Die zitten in ons gezin, op ons werk, op onze school, in onze klas. Die zijn er altijd en overal om dat opstaan, dat volgen van de Heer Jezus tegen te gaan. Om die roepstem gehoor te geven. En hoe ouder dat we worden, hoe langer dat we wachten om die roepstem gehoor te geven, hoe moeilijker dat het wordt. Want hoe meer raken wij verwikkeld in de dingen van deze wereld. En hoe ouder, hoe kouder, hoe harder het hart. Of niet zo? Ja, dat is geen moedgevend woord voor een ouder mens in ons midden. Maar geliefden, ik wil u zeggen dat van de leeftijd van Matthäus niet gesproken wordt. We weten niet of hij 40 of hij 60 was. Of 70. Daar wordt niet over gesproken. Wij moeten dat ook niet als een, een argument of als een middel gebruiken om ons aan de roeping te onttrekken. En de roeping is welmenend. En de Heere wil dat wij op die roepstem hem zullen volgen. En wat betekent dat volgen? Dat zeiden we reeds. Dat betekent hem met hem te gaan. In de strijd tegen de zonde. En met hem te gaan in het afsterven van de oude mens. Maar ook in het opstaan van de nieuwe mens. Hij is het die ons krachten geeft. Van wie het volk haar sterkte heeft. Hij is de Heere. Ik ben de Heere, zegt hij, en niemand meer. Kom tot mij. De roepstem van de Heere is tot u gekomen. Met het doel dat wij van dat wonder zouden getuigen. Het aantrekkelijke van het boek van Matthäus, het evangelie van Matthäus, is dat hij het geschreven heeft. Dat hij het zelf geschreven heeft. Een Jood. Een vijand van de Heer Jezus Christus. Maar geroepen. Wederom geboren. Gerechtvaardigd. Door het bloed van Christus. Geheiligd. Door en gereinigd door zijn woord. Door het woord dat hij tot hem gesproken. Gemeente, dat wij het woord dat tot ons komt zouden aannemen als het woord van God. Welmenend, oprecht, hartelijk, gunnend. Want de Heere wil niet, zegt Petrus, dat een van deze kleine verloren gaat. En daarom roept hij nog, opdat die roepstem gehoord zou worden en er een volgen plaats zou vinden. En dat op grond van de waardigheid die ligt in het volbrachte werk van Christus. Wonder dat de Heere naar Matthäus heeft omgezien, is reden genoeg Bijbelboek te schrijven. Wonder dat de Heere hem aangezien heeft. In zijn totale onwaardigheid en rechteloosheid en verwerpelijkheid. voor een heilige rechtvaardig God, heeft Matthäus bewogen om de Heere de lof, de eer en de dank ervoor toe te brengen. De kerk des Heeren hier op aarde is geroepen om de Heere de eer te geven van al zijn werken, van al zijn daden. De roepstem van de Heere klinkt nog steeds in de bediening van zijn woord, hier en elders, op uw vakantieadres en bij u thuis. De Heer laat niet na u na te volgen met zijn woord. Dat is nu het grote voorrecht om onder de zuivere bediening van Gods woord te verkeren, dat de Heere dat doet om zijn zelfs wil. En dat er nu geen reden of aanleiding is in de mens waarom de Heere naar een mens zou omzien. Maar dat het is naar zijn keuze, naar zijn evenwel behagen, naar de vrijmacht die in hem is en waarmee hij doet wat hem behaagt. Genade wordt verheerlijkt in het leven van een zondaar. Hij opstaat. Het Hebreeuwse woord voor opstaan is hetzelfde als voor bekering. Wij kunnen niet bekeerd worden als we niet opstaan. Onze bekering heeft geen waarde als er geen breuk valt. Als er geen daad gesteld wordt, wat het ook zijn mocht. Geliefden, het gaat er niet om dat wij spectaculaire dingen doen. Maar het gaat erom. We lezen bij Marcus, geloof ik, dat er staat. En hij alles verlatende is hem gevolgd. Maar de bedoeling, gemeente, het doel is dat wij de dingen van deze wereld leren verlaten. Loslaten. Om opnieuw te mogen beginnen. Een nieuw begin, een nieuw leven, een nieuw uitgangspunt, een nieuwe doelstelling. Een nieuwe hoop, een nieuwe verwachting. Nieuwe normen en waarden. En de roeping des Heeren vernieuwd, opgestaan zijn, heeft hij alles verlaten en is hem gevolgd. Heeft zich door hem laten leiden. Daarom zong de oude Ethan: hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Zalig is het volk dat op mag staan. Uit de zonde. Dat op weg mag gaan. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zal glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligheid voor. Het doel met de roeping is een nieuwe wandel. Een nieuwe gehoorzaamheid. Met een nieuw toevoorzicht. Dingen van beneden komen op de tweede plaats. Maar het zoeken van hem die boven is. Van de dingen die boven zijn waar Christus is. Dat is het doel waartoe de Heere de zijne roept. Mogen de roepstem waarmee hij tot u komt in uw leven. Van zijnentwege tot zegen gesteld worden. Hij schenkt de kracht om op te staan. Uit de slaap des doods. Opdat de stem van de Zoon van God gehoord mag worden. Amen. Wij zingen het zevende vers van Psalm 89. Psalm 89 vers 7.
Gemeente, willen trachten de Heer ook moedig dank te zijn. U hebt nog willen ondersteunen en schragen. U bent nog langmoedig en verdraagzaam geweest. U hebt ons nog toegelaten dat we een ogenblik hier samen mochten zijn rondom uw woord. En nog heden, er past niets anders dan te getuigen van uw goedheid en van uw genade. Want anders past het immers niets. Past niets om de mens te roemen of wat dan ook in de mens. Is alles verwerpelijk. Maar het eenzijdige Godswerk, nederbuigende goedheid, het aanzien van u, meer in het leven, die roepstem van u, midden in onze dood, en dan dat opstaan in de kracht van uw genade, dat zich heen wenden tot u, droefheid die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, dat is immers een droefheid naar u, en die is ook uit u. Heere, dat zal genade verheerlijk mag worden in ons leven ook. Wanneer we van hier gaan en je weet wat ons doel is in het verdere van deze zondag. En ook in de week die aanstaande is. Bedenk ons, Heere, op dat uw woord ons richtsnoer mag zijn. En dat de roepstem die we gehoord hebben ons mag brengen tot het gewenste doel. Wagen van het wonder dat gij naar ons hebt omgezien. Heer, ons zo, Heer, u te bedoelen. In alle omstandigheden des levens. Gedenk degenen die in zorgen en moeite verkeren. Bidden u nog, weer, och heren, en wat is ons gebed maar? Maar wilt gij nog uzelf ontfermen? Over het jonge kinderleven. Ook over de ouderen. Ontferm je over ons allen tezamen. Welke omstandigheden we ook verkeren. En ons veilig brengen waar we verwacht worden. En dat enkel uit genade. In de uitdelging van al onze zonden. Om het bloed des verbonds om Christus wil. Amen. Je weet het laatste versje van Psalm 22 weer samen tot slot zingen. Wie bed is, eet en knielt voor Israëls Heere. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Het vrome zaad van die op God vertrouwden zal door zijn kracht hem dienen voor hem leven. En wat er verder volgt. De versen 15 en 16 van Psalm 22. zeelands huiswaarts dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn vriendelijk aanschijn over u allen en hij geven u zijn vrede. Amen.